Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
יום ראשון, השישי למאי 2018, סוף השבוע הראשון של הג'ירו הגיע לסופו, וכבר מתכוננים לשבוע הבא. המסלול מתוכנן להתחיל בירושלים, משם לחיפה ואחר כך לתל אביב. נעשה קפיצת דרך לבר שבע ומשם נפדל לאלת בדרום המדינה. ישיר מהספה שלנו באמסטרדם וסט, הרוד לנטארן, דה וילר פודקאסט פון Het is Koers.
De eerste klap is een daalderwaard, zoals een bekend Hebreeuws spreekwoord luidt. Tom Dumoulin had het in de oren geknoopt toen hij op zijn tijdritfiets door de oude stad van Jeruzalem raasde. 37 seconden op Froome, 56 op Lopez, die allebei al in het oefenrondje op hun gelaat gingen. Een dag later stond Tom zijn roze trui alweer af aan de Kingdom of Rohan Dennis, ergens op het dorre vlakte tussen de Nevelbergen en de Westbank. In Haifa, won Elia Viviani de sprint. Om dat een dag later nog maar eens te herhalen in Eilat. Waar je met Sunweb trouwens helemaal niet op vakantie kan. Is Piet Lut soms ook een Jiddisch woord, horen we u denken? Hoe dan ook, ons hoogtepunt van het openingsweekend. De turbo is terug op aarde. Tom Dumoulin.
Brings it in on days like this. 150 meters to go. Well, everyone else's cameras, bar ours, seem to be dwelling on this man. He's going to get it. Is he going to be the owner on his top 12? Not quite. Still going to grind. 10 meters to go. He's just going to get there. Tom Dumoulin takes it. The leader's jersey. And the big question is, who's going to take it off him?
We zijn begonnen, Willem.
Echt fijn, hè?
Hoe voelt dat?
Nou, echt heel goed, eigenlijk. Het was, we zijn niet zomaar begonnen. We gingen er meteen in met een bang.
Ik was echt, ik zat al helemaal in de Giro-stemming na onze vooruitblik afgelopen donderdag.
Ja, en wat ik heel fijn vond was dat er dus tussen het moment van onze Giro-voorbeschouwing op donderdagavond en de start van de openingstijdrit op vrijdag eigenlijk helemaal niet zoveel tijd zat. Dus om 12:15 of zo waren we van start.
Ja, dat gaf wel een productioneel uitdagingje. Ja. Dat we hadden opgenomen en toen realiseerden we ons, we moeten wel snel online gaan, want voor je het weet is de Giro begonnen.
En dan is alles wat we gezegd hebben al achterhaald.
Hoe vond je het met Martijn Hendricks?
Nou, heel gezellig eigenlijk.
Ja.
Ja.
Zijn we iets vergeten aan hem te vragen?
Nee. Nee. Vond jij wel?
Ik had eigenlijk ik had wel eigenlijk alle commentatoren aan hem voor willen leggen. Eén voor één. Okay. Maar dat was misschien een beetje te veel.
Ja.
Ik had ook nog wel willen vragen wat hij van José Been vindt.
Ja, en van Jeroen van Bellingham.
En of er misschien bij de NOS ook scouten hoe ze het in andere landen doen dan in Nederland.
Ja, of commentatoren scouten om naar de NOS te halen.
Vanuit het buitenland.
Ja, of gewoon.
We hebben een Italiaan.
Van de Eurosport.
Leuke zweet gevonden.
Nee, maar zo'n Karsten Kroon bijvoorbeeld. Die doet het supergoed op Eurosport. Ik kan me toch best voorstellen dat je die wilt hebben bij de NOS.
Ja. Ik weet niet of
zou zijn dopingverleden dan weer in de weg zitten.
Ja. En ik weet niet of het voor Karsten Kroon beter is om voor Eurosport of voor de NOS te werken.
Ik vond het leuk. En ik vond het ook leuk dat Martijn Hendricks na afloop zei dat hij wel vriend van de show wilde zijn.
Ja, vriend van de show, ja.
Ik weet niet zo goed wat dat betekent.
Het is een eretitel bij ons, een soort erelid.
Dat is waar.
Je krijgt een theelepeltje als je 10 jaar vriend van de show bent.
Ja, we mochten hem bellen als hij tijdens de tour de avondetappe aan het doen was. Op de parkeerplaats stond met Herman van der Zand. Ik zou niet zo goed weten wat we hem dan moeten vragen, maar het feit dat het kan vind ik heel leuk.
Ja, ik vind het ook, ik mis wel de avondetappe zo tijdens de Giro. Dus toch geeft wel weer wat extra...
Ja.
Cachet aan de ronde.
Ja, dat is waar. Zeker. Ik merkte dat bijvoorbeeld vrijdag. Toen hadden we natuurlijk die fantastische openingstijdrit gehad. Waar Dumoulin meteen uithaalde. En dan is het dat die was best wel vroeg afgelopen natuurlijk. 16:30 of zo zat het er gewoon wel op. En dan heb je zo'n soort van zit je vol adrenaline. En dan wil je gewoon ergens kwijt. Dat moet gewoon ergens. Ja. Ik wil dan nabeschouwen en naspreken. En dat gebeurde dus nergens. Dus het bleef zo'n beetje met zo'n onbestemd gevoel. De euforie kon nergens heen. Dat vond ik echt heel jammer.
Ja. En nou valt dat ook altijd wel een beetje tegen als je een superspannende koers hebt gehad.
Mm-hmm. En dan heb je de avondetappe. En dan moeten we eerst kijken naar hoe Gerard Joling zijn dag heeft beleefd in de volgwagen.
Ja.
Daar heb ik altijd
veel. Ja, maar zelfs dat had ik er nu voor over gehad.
Ja.
Gerard Joling in de volgwagen achter Dumoulin. Gieren zou dat geweest zijn, Tim. Gieren.
Brullen.
Anywho. Er werd vandaag veel gefietst sowieso. We hadden natuurlijk de Giro. Maar elders in de wereld werden er ook aardige koersjes gereden. Ik begreep dat jij naar Algerije had gekeken.
Ja, ik heb natuurlijk de hele dag... Het was echt zo'n dag dat je gewoon binnen wil zitten en koers wil kijken. Dus ik had een illegale stream opgezocht om naar de Tour d'Oran in Algerije te kijken.
Mooi.
Waar Davide Rebellin won.
Die inmiddels 134 is, volgens mij.
Hij is 146.
Mooi.
Even oud als Gandalf.
Langzaam krijgt hij net zo'n baard als Gandalf. En op een gegeven moment zit hij met een toverstokje op de fiets.
Is toch mooi. Ik dacht ook dat Rebellin al drie generatie doping gebruik had meegemaakt en betrapt was. Maar hij rijdt blijkbaar nog steeds.
Ja, knap. Hoera voor Rebellin. En in Yorkshire werd ook gefietst.
Ja.
Die kregen we na de Giro-rit vandaag. Dus we mochten meteen door vanuit de woestijn naar Engeland. Op Eurosport.
Ben je blijven kijken?
Ja, een stukje. Ik moest naar een barbecue, dus ik heb niet de finish gezien. Maar ik heb hem wel een klein stukje meegekregen. Met onder andere de andere vriend van de show, Dylan van Baarle. Die reed daar ook.
Mm-hmm.
Maar niet van Baarle won, maar de Greg.
Greg
won de Tour of Yorkshire.
Ja. Ja. Ja, het zal Greg leuk vinden, maar het is natuurlijk niet de ritten waarvoor hij...
Hij zal er niet op gehoopt hebben, nee. Of hij zal er wel op gehoopt hebben, maar hij had zijn voorseizoen ergens anders op afgestemd dan de Tour of Yorkshire.
Wie weet, misschien hadden ze hem wel omcirkeld.
Maar het is denk ik, denk wel dat het fijn voor hem is dat hij gewoon weer zijn arm in de lucht kan steken.
Ja.
Want het is wel, je moet winnen leren, maar je moet winnen ook niet verleren, lijkt me.
Ja, of weer even een opfrisser heb je nodig. Oh ja, zo moest het. En dat nu is waar, het nieuws weer pakken.
Ja, ja, zo moest ik ook weer. Dit is hoe ik moet trappen, zo hard mogelijk. Hebben we nog rectificaties, Tim? Ten aanzien van de vorige aflevering?
Ja, even heel belangrijk. We hadden het over de Braziliaanse stervoetballer Fred.
Oh ja, naar aanleiding van de discussie over het uitspreken van Torre André Flu.
Ja, of je Valverde of Balberde van team ja. Mobistar moet zeggen.
Mobistar, ja.
Waar wij ons overigens strikt aan houden, natuurlijk.
Wij, ja, zeker. Soms
laten we er eentje per ongeluk lopen, maar het is in principe Balberde van Mobistar.
Maar we insinueerden abusievelijk dat Frege een uitspraak van Frank Snoeks was. Maar Hidde Spaan, trouwe luisteraar, denk ik. Wees erop.
Vriend van de show.
Ja, laat hem zomaar benoemen. Die wees ons erop dat het niet Frank Snoeks was, maar Jan Roels.
Ja.
Een andere commentator van de NOS.
Nou, we nemen het mee. We nemen belangrijke het mee. Rectificatie.
Zeker. Ik heb een... ik heb, nou, we gaan Israël verlaten. Dus de intro van die je net in het Hebreeuws hoorde, die was ook maar eenmalig. Maar waarvoor dank Agatha, want het was... vond je het niet mooi?
Ja, prachtige intro.
Hoe is jouw Hebreeuws?
Ja, ik verstond alles onmiddellijk.
Je hebt alles verstaan.
Okay. Ja, het was duidelijk.
Ik was
prachtig geworden.
Het enige wat ik jammer vond was dat ze niet, dat in plaats van onze bank in Amsterdam-West, dat ze niet Westbank wilde zeggen. Volgende keer als we in Israël starten.
Nog steeds dingen inspreken.
Ja, precies. Maar we gaan dus naar richting Sicilië. Dus ik heb een natje meegenomen. Een Nero Davola, spreek ik dat goed uit?
Ja, Nero Davola.
Nero Davola. Het is een Merlot uit Sicilië. Dus die moesten we maar inschenken, toch?
Ja.
En terwijl ik hem inschenk, kunnen wij even luisteren naar...
Een woord van de sponsor.
Cheers, Tim.
Proost. Het is toch wel een beetje gek, hè? Nero Davola en dan een Merlot uit Sicilië. Want Nero Davola is toch ook een druif?
Even kijken. Ah, het is Slash. Nero slash. Davola slash Merlot.
Slash.
Dus ik vermoed dat het een combinatie van twee druiven is.
Ik denk dat ze zo bedoeld hebben in slash.
slash. Maar jij weet gewoon dat Nero Davola een druif is.
Nou, als je op Sicilië bent geweest, dan weet je dat. Want dan wordt dat overal geserveerd.
Ik zag, kijk je wel eens Chef's Table op Netflix?
Jazeker.
Dat is echt, je hebt nu dus de toetjes editie van Chef's Table. Dat is het nieuwste seizoen. Die gaat alleen maar over desserts. En er zit dus één aflevering in over Sicilië. En over, volgens mij heet het zelfs Café Sicily. Of Café Sicilia.
Mm-hmm.
Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is in ieder geval, die gaat dus over een restaurant op Sicilië dat helemaal Siciliaans delicatessen maakt. En die hebben echt, dat vond ik de leukste aflevering. Dus dat is leuk om te kijken in de komende 3 dagen als ze op Sicilië zijn.
Ja, kijk, tip. Goeie tip. Voor morgen, voor bij de rustdag.
Voor ja, nou, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
Maar Willem, over desserts gesproken. Wat voor etappe was het vandaag?
wat een goede brug. het was een etappe waar veel zand was, Tim. Vooral veel zand. Echt heel veel zand.
Jij zei net, jij kwam net met een somber gezicht binnen en toen zei jij zand en een sprint.
Ja, zand en een sprint. Ik heb ook een paar kamelen gezien en dat was een beetje het hoogtepunt. Nee, het was, het was een hele lange etappe. 229 kilometer, de langste van de hele Giro. En hij ging van Beersheva, dat is een studentenstad. Mm. Ben jij ooit wel eens in Israël geweest? Nee, toch? Nee, ik ook niet. Maar Beersheva is een studentenstad. Beetje vergelijkbaar met Nijmegen, hoorde ik van de kenners. Oh. Dwars door de Negev-woestijn, dat was dus dat zand. En finish in Eilat aan de Rode Zee. En dat was wel weer mooi, daar waaide het een beetje. Maar verder was het vooral veel zand. En er was een ontsnapping met Boivin. Dat was die Canadees die we gisteren ook al in de ontsnapping zaten van de Israel Cycling Academy. Die heeft zijn premie wel verdiend, want dat was de enige van de Israel Cycling Academy die succesvol overal aan meedeed. Dus dat was hartstikke goed van hem.
Niet de snijtand.
Nou, de snijtand die probeerde het gisteren eventjes.
Nif.
Ja, maar die zat dat was de eerste Israëliër in de Shas Patat. Ooit. Dus die werd ook gehuldigd na afloop.
Ja, precies. Mooi.
Ja, en die kwam niet weg. Maar die is ook gewoon niet zo goed. Dus het is ook niet zo gek dat hij niet wegkwam. Maar en Barbien, de bolletjesstruidrager, die zat ook weer in de ontsnapping samen met die Boivin dus vandaag. En Fraporti van Androni.
Ja, het was natuurlijk van tevoren wel te voorspellen dat er waren bergpunten. Dus dan krijg je een ontsnapping.
Ja.
En,
ja, en die Barbien heeft het wel goed gedaan.
Wachten tot het groepje wordt ingelopen.
Ja, maar dit is dus, het waren dus drie van de slechtste ploegen uit de Giro die allemaal een afvaardiging in de vlucht hadden gestuurd. En die bleven redelijk lang vooruit. En toen werden ze aan het einde, zoals aan alle kanten aangekondigd werden ze ingelopen. En werd het een massasprint.
Ik zat dus gewoon, prachtige zonnige dag vandaag. Echt de eerste echte zomerse dag van het jaar. En ik zit binnen naar deze vlakke etappe te kijken door de woestijn. En ze reden ook nog langs allerlei bouwplaatsen en zo. Het was niet zo dat er een mooi klooster was waar.
Nee, maar het valt me sowieso
nog
wel
wat
tegen.
Over kon vertellen.
Als ik eerlijk ben, vind ik het nog niet echt reclame voor Israël, hoor. Dit openingsweekend.
Nou, Tom Dumoulin vindt anders wel reclame voor Israël.
Hoezo?
Nou, dat zei hij. Het is toch mooi. Dat is toch een goede reclame voor Israël, zei hij vandaag.
Ja, maar kijk, ik vind het goede reclame is als je een mooie plaatje ziet. Laat zeggen, dat hele Two Cities One Break gevoel, dat heb ik hier niet aan overgehouden aan dit openingsweekend.
Wat is ook weer Two Cities One Break? Dat is reclame, toch?
Ja, dat is de Tel Aviv-Jeruzalem reclame. Maar daar zitten allemaal mooie plaatjes in. En natuurlijk ook mooie vrouwen, maar ook plaatjes van de omgeving. Ja. En dan denk je, dit is wel wat, dit land. Maar je zou verwachten, dan sturen we de renners ook even langs de mooie plekjes. Maar ja, net vandaag. Dat was gewoon 70 kilometer zand. Wat we hebben zien te kijken. Dat is toch niet leuk?
En George Bennett? Werd ook nog geïnterviewd na afloop. En die zei, ja, dit is als het reclame is voor Israël, heb ik wel maar één kant van het verhaal gezien. Vond ik mooi dat hij dat zei. En had zin in een croissant en espresso. Dus was blij dat ze naar Italië gingen.
Ja, een kritisch man, die George. Ja. Oké. Okay. Nee, maar dat vond ik jammer. Want ik dacht, Israël heeft vast veel meer te bieden dan wat ik nu gezien heb. Dat was, goed. Nou ja, misschien is dat ook wel een goed gevoel. Dan heb ik in ieder geval de neiging. Oh, misschien moet ik er eens naartoe.
Ja.
Anywho, dus de massasprint, die verliep een beetje vergelijkbaar als gisteren. Dus hetzelfde hoofdrolspeler.
Ja, ze hadden een beetje raar aan het parcours was dat ze op een gegeven moment een soort U-bocht maakten in het parcours. En dan ineens van wind mee naar wind tegen gingen.
Ja, ja.
Dus dat was wel even wennen. Goh, wat een omslag.
Ja, in één keer gaan we de andere kant op.
Ja, het was nog wel
heel
even,
raar.
iedereen van slagen, dit en dat. En,
ja.
Maar nee, het was nog wel een ingewikkelde finale met allemaal rotondes en verkeersheuvels en zo.
Ja.
Dus je had wel je ploeg nodig om te zorgen dat je goed bleef zitten.
Ja, en ik maakte me daar ook wel een klein beetje zorgen over, eerlijk gezegd. Want Ik had net voordat, zo'n beetje op 15 kilometer voor het einde, zag ik op Twitter een paar plaatjes met dat het echt super hard begon te waaien in Eilat. En je weet dat het dat in ieder geval was de hele tijd al was, werd een soort van gezegd, volgens mij waar je het ook nog herhaald, dat je die Negev-woestijn, dat kan, daar kan het wel echt spoken, dus het kan echt stormen. En je kunt wind tegen hebben, dus alle ingrediënten voor waaiers, of het kan super heet zijn, wat bij een etappe van 229 kilometer natuurlijk nog extra heftig is. Dus, maar sowieso, na 229 kilometer, een stuk dat is pittig. Dus als je dan aan het einde van zo'n van die uren op de fiets ook nog super op moet letten, dat kan best wel gevaarlijk zijn. Ja. Dus props voor het peloton, want er gebeurde niks, hè?
Ja, waren zelfs niet echt valpartijen. Nee. Wat natuurlijk nog wel interessant was dat er sommige renners afvlogen. Want er werd echt super hard gereden aan het einde.
Ja.
Dumoulin zei dat er 70 werd gereden in de laatste 30 kilometer. Gewoon strak achter elkaar. En dat kwam een beetje door Stibar. En door de andere.
Die heeft zijn motortje aan had gezet.
Ja, lieve hemel.
Maar Dumoulin zat keurig bij, hè, voorin. Finishte keurig voorin, maar hij had wel zwaar gehad, zei hij.
Ik heb dus op de bank gezeten met mijn telefoon geprobeerd foto's van het beeldscherm te maken. Want ik zag dan Ten Dam een hele tijd in beeld rijden. Dat zag spectaculair uit. Ik zag zelfs Robert Gesink een stukje voorop rijden.
Ja, best wel lang ook.
Ja, die was gewoon voor Danny van Poppel aan het rijden.
Voel mooi.
Ja, was leuk om te zien.
Ja.
En dus dat is altijd wel leuk om te kijken. Maar laten we het snel over de sprint hebben, want daar ging het natuurlijk uiteindelijk om in deze etappe.
Ja, nou ja, er was eigenlijk maar één echt noemenswaardig ding, toch? Dus Quickstep had het veel beter onder controle dan gisteren. Viviani zat goed geplaceerd, volgens mij. En op het moment dat hij gelanceerd werd, zat hij achter Sam Bennett. En jouw vriend Sam Bennett, de Belgische Ier. En die besloot om in één keer van links naar rechts op de weg te gaan. En die reed bijna Elia in de hekken.
Nou ja, Viviani's tactiek was, hij had tegen zijn teamgenoten gezegd, zet me gewoon voor die bocht goed af. Dan ga ik na de bocht gewoon in het wiel zitten van Bennett.
Yeah.
Of van een van de... Wie op dat moment in een goede positie zat.
Yeah.
Dus hij had zeg maar niet een soort van lead-out nodig nog na de bocht.
Mm-hmm.
En dat werkte echt precies. Maar Bennett leek nog even met een soort rare zwiep in de hekken te rijden.
Ja, hij deed het wel. Hij loste dat wel echt keurig op, zeg. Je moet echt bedenken dat die gasten rijden gewoon 65-70 op dat moment, hè.
Mm.
En dat je dan zeg maar de tegenwoordigheid van geest hebt om te bedenken. Want je zag hem echt kijken. Oké, ik heb nog ongeveer 10 meter om ernaast te komen voordat hij me in de hekken rijdt. En als ik ernaast zit, dan kan ik hem opzij duwen, zeg maar. Dus en dat deed hij dus. En vervolgens zette hij nog een keer aan en won hij de sprint echt met twee lengtes. Dus echt, ik vond het een indrukwekkende sprint van Viviani.
Gewoon meer power dan
Maar
dan
is Bennett nou gedisqualificeerd hiervoor?
Nee.
Dat vind ik eigenlijk heel raar, hoor. Toch? Je moet sprinten in één lijn.
Ja.
En ik snap dat er zeg maar de omstandigheden kunnen zijn waardoor je daarvan afwijkt soms. Maar het is toch gewoon raar.
Ja, maar dit doet in jury's doen dit altijd totaal inconsequent. Maar hiervan kan je nog zeggen, het liep goed af. Viviani heeft gewonnen. Die heeft twee hinder van gehad, maar alsnog gewonnen.
Ja.
Nou ja, later maar.
Ja. Ja.
Misschien was het ook, je kan ook zeggen dat het was, als het een twijfelgeval is, kan je misschien ook gaan zeggen, nou laat maar zitten, want het is goed afgelopen.
Geef je me waarschuwing.
Ja.
Ik weet niet, ik vond het best wel een grove overtreding, eerlijk gezegd. Want hij deed het niet, het was niet één beweging ook. Hè. Hij ging in drie keer ging hij naar rechts. Dus hij maakt me, hij voelt hem echt wel komen ook. Dus dat is gewoon
Willem,
gek.
Dit is een Ier, die doen dat soort dingen niet. Ja. Zijn niet andersom was dit een logische redenering geweest.
Jij maakt je zorgen over de beeldvorming rondom Sam Bennett, begreep ik.
Ja, ik vond dat hier heel negatief werd weggezet.
Negatief geframed.
Hij werd gewoon uitgereden. En Bennett had zelf de strategie om heel vroeg op kop te komen. Nou, dat bleek wel. Maar dat kon hij helemaal niet volhouden. Want Viviani bleef gewoon achter hem zitten en reed hem voorbij.
Maar goed, we hebben dus twee sprints gezien. Zaterdag en zondag. En twee keer won Viviani met overmacht.
Ja.
We hebben in totaal 7 sprints deze Giro. Tenminste, 7 etappes die op een massasprint zouden kunnen uitmonden. Moeten we nou gewoon 7 keer Viviani opschrijven?
Ah, de meeste sprinters zijn er gewoon niet, deze Giro. Want als je vergelijkt met wie er in de Tour rijden en wie er niet nu in de Giro rijden, Kittel, Sagan, Cavendish, Kruipel, Christophe, Groenewegen, Gaviria, Buhani, Matthews, Degenkolb, De Maar, allemaal in...
Ewan.
Ewan.
Deed dit allemaal uit je hoofd?
Ja, dat deed ik allemaal uit mijn hoofd, Willem.
Knap.
Ik zat gewoon even na te denken. Dat mm-hmm. gaat dat. Mm-hmm. Nee, maar die zijn dus allemaal niet... Die rijden die allemaal niet. Dus Viviane heeft niet zo heel veel tegenstand.
Nee, heeft het rijk alleen. Ja, het enige waarvan ik dacht... wat natuurlijk de dynamiek zou kunnen worden... is dat andere ploegen denken... Vraag 1 is Quickstep goed genoeg om de boel... in al die 7 potentiële sprintetappes bij elkaar te houden? Ja. En vraag 2 is... stel je voor dat hij er nou bijvoorbeeld nog 2 wint... gaan al die andere ploegen dan niet nog meer hun tactiek afstemmen op... we gaan de massasprint toch niet winnen... dus als we tot op een massasprint laten aankomen, wint Viviani. Dus we moeten Quickstep ook echt op het blok leggen. En dan maar de ontsnapping laten duren. En onze kaarten daarop zetten. Dus dat zou nog kunnen. Maar als het sprints worden, zie ik niemand Viviani verslaan. Eigenlijk.
Nee, voorlopig niet. Maar onze producer die alles weet. En die uitgebreid het etappenboek heeft bestudeerd. Die zei dat het wel moeilijker is om de. Om de andere sprints te controleren dan hier in Israël. Mm-hmm. Dus meer heuveltjes, meer... Nou ja, het is de Giro natuurlijk, dus je moet door supermarkten... en door groentewinkels rijden en...
ja, dat is waar.
Door kuilen.
Maar toch vraag je je af, waarom doen... je noemde net al die sprinters. Waarom... Vorig jaar had je een beetje een vergelijkbare situatie... met Trentin in de Vuelta. Waarom denken die sprintersploegen niet... Misschien moeten we ook een beetje kijken naar wie er concurreert met ons in de verschillende rondes. Want ik bedoel, had hier een. Viviani is een goede sprinter, maar dat is niet absoluut de top. Ja. Hè? Dus de Kittels, de Groenewegens, die leggen hem erop. Dan staat hij niet eens op de foto. Dus waarom zou je niet denken als Lotto Jumbo bijvoorbeeld? Misschien, die willen Groenewegen natuurlijk in de Tour, maar Kittel bijvoorbeeld. Hij kan wel wat succes gebruiken. Waarom zou je hem niet in de Giro laten starten?
Ja.
Al is het maar voor de eerste weken bijvoorbeeld. Hè? Dus voor die eerste twee etappes.
Ja, ik denk dat ze helemaal naar de Tour toe bouwen. En misschien maken wij de Giro, nu Dumoulin het zo goed heeft gedaan in de Giro, wel groter dan het is.
Maar het is toch een van de eerste renners. 3 grote... Het is toch gewoon een van de grote 3 rondes?
Ja, maar de Tour staat zo ver boven de Giro en de Vuelta nog steeds in de rangorde.
Ja.
Dus in principe ga je gewoon naar de Tour en stem je schema daarop af.
Ja.
En dan ga je niet, de Giro nog eens bij doen met het risico dat je valt of dat je kapot uit de Giro komt.
Ja, laten we zeggen voor Greipel, Christophe, Cavendish misschien.
Ja,
Gaviria. Gaviria of Viviani.
Gaviria heeft het heel koud gehad in het voorjaar.
Ja, zwaar.
Laten we het nog even over de tijdrit hebben.
Ja, dat is
leuker, veel
hè?
Interessanter.
Ja.
Wat een
putsch van Tom.
Ik kan me herinneren dat het nog heel even ter sprake kwam tijdens de voorbereiding.
Ja.
Jij suggereerde dat Tom wel even 30 seconden ging pakken op Froome. En toen zei iedereen, je bent gek.
Nee, jij zei dat. Ah, nee, ja. Je zei helemaal niet dat ik gek was. Nou, maar je was wel verbaasd.
Dat vond ik wel.
Ja, maar dat is een beetje het voorgevoel, hè, over Froome. Wat wij allemaal wel hadden, volgens mij, is er is iets geks natuurlijk met Froome aan de hand. Namelijk, je hebt die Salbutamol case en hij was nog niet zo sterk, hebben we nog niet zo sterk gezien.
Er is iets heel geks met Sky aan de hand, want het loopt allemaal niet bij Sky.
Nee, precies. Ja, daar komen ze op, denk ik nog, hoop ik. Maar die Tour of the Alps was niet zo denderend van Froome. En die Salbutamol case, je maakt mij niet wijs dat niet meespeelt. En dat soort dingen neem je toch mee naar zo'n Giro, volgens mij. En hij ging dus in die proloog. Dus eigenlijk was ik helemaal niet zo heel erg verbaasd over dat hij op zijn muil ging in die oefenronde bij de proloog. Want het past perfect in het plaatje.
Wel straf dat Martijn Hendricks daar de hele tijd grapjes over aan het maken was. Froome kan geen bochten nemen.
Ja.
En dat is precies wat er gebeurde. Ja. Maar toch, ik zou je geen zand in de ogen laten strooien. Want ik denk dat die valpartijen echt inhakt.
Ja.
Bij hem. En dan heeft hij nog steeds best wel goede tijdrit gereden eigenlijk. Aangezien hij zo hard is gevallen. En ik kan me ook voorstellen dat de schrik dan in je benen zit.
Ja.
Dat ook een probleem is met sturen vervolgens. En Froome, we weten nog steeds niet hoe hij ervoor staat. Zou we nog best kunnen dat hij Froome gewoon bergop... dat het skytreintje gewoon weer iedereen eraf rijdt... en Froome in de komende tijdrit weer oppermachtig is.
Tim, ik neem je even mee terug naar Düsseldorf. 2017.
Onze reportage.
Onze reportage op locatie in Düsseldorf. Daar gebeurden twee opvallende dingen. Eén, Valverde brak zijn knieschijf. En twee is, Sky reed iedereen naar huis. En niet alleen Froome, maar ook alle andere renners van Sky. Als je nu in de uitslagenlijst kijkt, is Froome nummer 1 op 21. Dan heb je Poels, die werd 24ste. En alle andere Sky-renners werden allemaal 35 of hoger. En dat is echt on-Skys. Dus er is dus niet alleen Froome. Die hele ploeg is niet zo goed als vorig jaar.
Voedselvergiftiging bij Sky.
Nee, ik suggereer gewoon dat ze niet zo goed zijn als in de Tour vorig jaar. Ja. En in de Tour vorig jaar waren ze weliswaar heel erg goed. En Froome is nog steeds een toprenner. Maar ze zijn te kraken, volgens mij.
Brailsford was er zelf, hè, in Jeruzalem.
Oh ja?
Die ging ook meedoen met het verkennen van het parcours.
Oké, okay. Lekker Dave.
Ja, bedankt Dave. Ja, ik weet niet of dat helpt.
Ja, en wat ik ook heel grappig vond, was dat Dylan van Baarle had dus gezegd in zijn voorspelling, Miguel Angel Lopez, als hij recht overeind blijft, dan maakt hij, vind ik hem, een kans hebben voor de GC. En was de verkenningsronde was nog geen 500 meter onderweg, of Miguel Angel Lopez lag alweer op de grond.
Ja, dat kan hij goed, hè, op de grond liggen.
Ja, dat vond ik ook veelbelovend voor de rest van de Giro. Nee, Tim, je hebt natuurlijk gelijk. Dit zegt nog heel weinig, want het is maar 10 kilometer. Maar ik denk wel, als je weet wat er nog gaat komen. Hè, dus ik denk dat het voor Dumoulin een echt vertrouwen tanken was. Want hij heeft echt. Die had ook een matige voorbereiding en die laat het hier wel echt zien. En bij Froome zou ik wel denken, als je voornaamste wapen de tijdrit is geweest in de afgelopen jaren. En je wordt in de proloog zo hard opgelegd. 30 seconden op 10 kilometer, hè, mind you, is echt veel hoor. En je gaat even doorrekenen. Er komt nog een tijdrit in de tweede week die Dumoulin nog meer ligt dan deze. En die is 4 keer zo lang. Dan zou ik denken, dat betekent dus, als ik pech heb, moet ik ergens anders 2,5 minuut goed maken op Dumoulin.
Ja.
Om de Giro te winnen.
Ik kan me ook voorstellen dat het voor Froome ingewikkeld is. Dat je denkt van, ik kwam vandaag al iets te kort.
Ja.
En dan komt dat straks ook nog. Ik bedoel, wij kijken naar Froome als natuurlijk de machthebber. Die waarschijnlijk beter is dan we denken. Maar Froome zelf, als je een beetje onzekerheid in je benen hebt, en dan dat aanziet komen, dan ga je toch wel zorgen maken.
Ja, hij moet. Dus het interessante wat Jonne zei in de voorbeschouwing. De voorbeschouwingsaflevering was. Het interessante is dat je dus Froome op zijn eigen domein. Dus Dumoulin is een vergelijkbare renner met Froome. En het feit dat Dumoulin op dat terrein uitdaagt, betekent dat Froome dus op een ander terrein, een veel onzekerder terrein, voor hem moet gaan aanvallen. En dat is dus nu wat er gebeurd is. Hij wordt het offensief ingedwongen. En de vraag is of dat hij dat kan.
Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want het was inderdaad in de Tour van afgelopen jaar was dat zo, dat hij gewoon met tijdritten de Tour heeft gewonnen.
Mm-hmm.
Maar het is in de jaren daarvoor, het is echt een paar keer geweest dat Froome gewoon op beslissende moment iedereen op een hoop reed, bergop, met de finish bergop. En dat zie ik ook nog steeds gebeuren, hoor. Dat zou nog best kunnen, dat nu ook gebeurt. Want de vraag is wel, dat Dumoulin had het best een paar keer moeilijk vorig jaar tijdens de Giro bergop.
Ja.
En er doen zoveel goede klimmers mee. En Froome is ook, we weten het niet. Misschien is hij hetzelfde als in de Tour van vorig jaar. Maar als hij Froome op zijn best is, dan is er nog best kans dat Froome gewoon echt een paar klimmen gaat aanvallen. Ja. Gebruik om aan te vallen en niet vertrouwd op zijn tijdrit.
Nee, maar je zegt volgens mij de sleutel in dit betoog is als Froome op zijn best is. Ja. En ik heb geen indicatie gekregen dat Froome op zijn best is.
Nee, maar we hadden ook geen indicatie hiervoor dat Dumoulin op zijn best was.
Nee, maar die hebben we gekregen.
Ja, nee, dat is waar. Daardoor wordt koffiedik kijken natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd. Want
dat is wat we doen, koffiedik kijken.
Ja, maar het leuke is als je naar het lijstje kijkt van de
laten we naar het lijstje kijken.
Van de tijdrit. Ja. Dan als het inderdaad de Giro wordt waarin de tijdrijders tegen de klimmers gaan strijden. De tijdrijders, Dumoulin en Froome aan de ene kant. Mm-hmm. En al die klimmers aan de andere kant. Dan hebben de klimmers eigenlijk niet eens zo heel veel tijd verloren hier op Dumoulin. Dat als er een beetje verschil gemaakt gaat worden straks op de Etna. of in een van de andere 124 aankomsten bergop,
ja.
Dan is er natuurlijk zo 30 seconden.
30 seconden rij je zo dicht. Dat is dat, op een berg natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar dan, maar ook voor deze mensen geldt, 30 seconden is dus niet genoeg. Want die 30 seconden is op 10 kilometer tijdrit. En er komt nog een tijdrit van 37 kilometer. Dus en die, waar, die nog veel meer om wattages draait dan deze. Dus ze hebben niet, ze moeten meer pakken op Dumoulin dan wat ze hier verloren hebben. Als ze niet in slagen om echt een gat te slaan met Dumoulin, dan ga je er in de laatste week gewoon alsnog op. Net als kijk naar wat er vorig jaar gebeurde.
Wie vond je goed tijdens deze...
Pozzo Vivo. Leuk dat je het vraagt.
Pozzo, leuk. Die heb je zelf natuurlijk opgeschreven in je top 3, toch?
Ja, ik vond het een verrassend goed. Nee, Simon Yates deed het natuurlijk super. 20 seconden van vond ik knap, echt knap. En ook veelbelovend.
Maar zijn dat in passen zij in de categorie klimmers of in de categorie tijdrijders? Yates en Pozzo Vivo.
Nou, Pozzo Vivo paste. Voor Pozzo Vivo was het verrassend dat hij het zo goed deed. Ja. Dus meer een klimmer dan een tijdrijder. Yates is de puncheur, zou Jonne zeggen, denk ik. Maar niet de ultiem stijl hooggebergte, maar hij kan het wel. Yates vond ik ook, was gewoon goed, hè, 20 seconden.
Ja.
Maar kijk, Pinot bijvoorbeeld, die laat alweer 33 seconden los. Froome 37.
Pinot zat zo grillig, hè, met dit soort, met die tijdritten.
Ja, het was gewoon, ik denk dat Pinot gewoon op zijn niveau reed. Maar dat zou me zorgen baren als ik Pinot was.
Ik weet het niet, Willem. Ik weet niet of zij zich echt zorgen maken over deze tijdsverschillen. Ik denk dat ze het een beetje ingecalculeerd hebben. En weten dat hun... Ik weet niet of het... Want we maken er natuurlijk een soort vertrouwen kwestie van. Deze tijdrit. Dat het alvast een beetje het schaakstukken neerzet. Maar ik denk dat de meeste van de klimmers... Gewoon inhaken bij Dumoulin en Froome.
Je hebt gelijk. Maar misschien moeten we dan in plaats van naar de bovenkant te kijken... naar de onderkant te kijken.
Je bent gewoon heel positief over Dumoulin. Dat zeker. Snap ik. Je bent heel optimistisch gestemd.
Nee, maar ik wil je gelijk gaan geven.
Ja. Maar dat leg ik vanuit natuurlijk.
Ja. Nee, maar dus laten we in plaats van naar de bovenkant te kijken... naar de onderkant te kijken. Dus wie is er doorheen gezakt?
Ja.
En wie heeft grotere schade opgelopen dan eigenlijk mag in zo'n proloog? Nou, Michael Woods... 1 minuut, dat vind ik te veel voor iemand met klassementsambities. Lopez ook, was natuurlijk ook gevallen, maar is hij ook bijna een minuut, 56 seconden. En Aru ook 50 seconden, dat is ook veel hoor.
Ja.
En daar kun je wel van zeggen, ja, dat natuurlijk is, natuurlijk maak je dat kun je, 50 seconden kun je prima ergens goed maken, maar A, doe het maar eens. En B, je maakt mij niet wijs dat Aru blij was met deze opening. Want het is hoe dan ook, het geeft gewoon een rotgevoel als je meteen met 50 seconden op je knijter krijgt van Dumoulin.
Ja.
Denk ik.
Ja, ik denk het ook. Maar ik vraag me af welke mensen hadden ingezet op de tijdrit en welke niet. Hoe vond je Jos van Emden? Want dat was, daar rekende jij op. Je rekende op Jos van Emden en Boy van Poppel. Danny van Poppel.
Ja, de Lotto Jumbo's hebben me wel een beetje teleurgesteld dit weekend. Nee, ik zei met een beetje mazzel, hè. Maar nee, van Emden was... Ja, Jon had uiteindelijk gelijk. Het was gewoon te stijl voor hem. Er zat er gewoon niet zoveel klimmetjes in. Maar hij was...
Zelf wel op gerekend ook, hè. Dat hij een goede tijdrit zou rijden.
Ja, dus, ik had ook gedacht dat hij het beter zou doen. Ik zag hem rijden. En misschien zegt dat wel alles. Ik zag hem rijden en ik dacht dat hij mechanische pech had.
Oh.
Dat had hij niet. Dus ja, hij zat gewoon niet in zijn ritme of zo. Of het ging gewoon niet. Of het was gewoon niet fijn. Maar ik denk voor Van Emden wel die tijdrit om het Gardameer. Dat is natuurlijk zijn echte doel. Want dat is veel meer nog een tijdrit die hem ligt dan deze.
Jeetje, dat filmpje wat Sunweb had gemaakt, hè, van de voorbereiding van de tijdrit.
Ja.
Wat hadden ze veel aantekeningen?
Ja, maar elke putdeksel.
Hier hard beginnen en afremmen. Ja. En hier, dit is een hele gevaarlijke bocht. En hier kan je doorhalen. Maar hier moet je het verschil maken.
Maar ik kreeg daar wel heel veel vertrouwen van in Dumoulin ook, hoor. Dat hij
professioneel eruit zag.
Ja, ja. Ook dat, en dat hij er zo rustig onder was ook. Van, hé, hier moeten we even, hier geen risico, want dit is gevaarlijk. Of hier is de weg slecht. Of, ik dacht, hij is echt scherp.
Mm-hmm.
En ik ken hem natuurlijk, dit is een van de eerste keren dat je dit op deze manier ziet. Ik vond echt props voor Sunweb overigens, want ik vond dit echt heel erg leuk. Dit is dus bijvoorbeeld zo'n filmpje waarvan ik hoopte dat het gewoon 300 uur zou duren.
Ja. Omdat je wilde gewoon alle details zien.
Ja. Maar, dit is, maar ook dat je denkt, waarom gebeurt dit niet altijd? Dit is nog 100 keer leuker dan misschien zelfs de proloog zelf, weet je wel? Dit soort behind-the-scenes beelden.
Ja, ja.
Ik kon er echt geen genoegen van krijgen. Maar dat was top.
Ja, het was wel een fantastisch moment, deze tijdrit. Want we hadden eigenlijk... Ik zat even te kijken naar het kaartje van etappe-uitslagen van Dumoulin in het voorjaar.
Ja.
Hij had 37 UCI-punten bij elkaar gesprokkeld. Ja. En dit waren in één keer 100.
Ja.
Dus dit was wel een opsteker.
Ja. Wat ik ook van... het is over de... volgens mij hadden we in de voorbeschouwing... hadden we het ook over Tom Dumoulin... die volwassen geworden was. Die een volwassen indruk maakte. Visbeek had het daar bij de ploeg ook over. Hè? Over Team Sunweb. Dat het eigenlijk, dit ging over...
Toen we spraken aan het begin van het seizoen.
Dit is het jaar waarin Team Sunweb volwassen moet worden. En daar hoort bij dat je omleert gaan met pech. En je niet laat afleiden van het grotere plaatje. Als er dingen misgaan. Ik had zo'n moment... na afloop van de proloog zat Tom Dumoulin schoof aan bij de persconferentie na de eerste tijdrit. En dat vond ik, dat deed hij zo geweldig goed. Heb je die gezien?
Ja.
Ik heb een communicatiebureau, hè, dus ik heb dit zijn ook wel dingen waar ik altijd een beetje... Ik let hier altijd wel een beetje op. Maar... die jongen die snapt echt wat er nodig is om geliefd te worden als renner. Dus het wielrenner heeft personages nodig. Hè? Dus je hebt de klootzakken en de valsspelers en de helden en de durvals. Je hebt allemaal dat soort oerarchetypen heb je nodig in een wielrennen om echt mooie verhalen te kunnen maken. En Dumoulin heeft dat echt heel goed begrepen. Dus die heeft zat bij die persconferentie en die had over hoe goed je in beelden kunt denken bijvoorbeeld. Dus hij had zijn regenboogtrui van de tijdrit had hij aan en daarover het roze. En hij zei toen op een gegeven moment zat hij daar en hij pompte zijn borst een beetje op en hij zei: ja, ik ben nu heel blij want ik heb de twee mooiste truien ter wereld heb ik om mijn schouders. En toen deed hij zijn ritje naar beneden, zo'n roze ritje. En daar kwam die wereldkampioen trui van de tijdritter. En je zag die perschef van de Giro d'Italia, die zat ernaast. Die zat te glimmen, jongen. Een soort van. En toen dacht ik, die perschef van de Giro d'Italia, dit is nu dus wat hij in Italië doet. Dus Tom Dumoulin snapt van, ik moet zorgen dat ik geliefd Italië binnenkom.
Ja.
Dus de hele tijd gaat het al over de love affair tussen Tom Dumoulin en de Giro d'Italia. En hoe die twee elkaar helemaal liggen. Dat heeft hij in die openingspersconferentie bij de bekendmaking van het parcours heeft hij dat ook al gezegd. Dat hij de Giro in zijn hart had gesloten. En je moet dat eens even... Dus in termen van contrast, dus ook even tegenover Froome zetten en tegenover de positie waarin Froome nu zit. Dus Froome heeft dat nooit echt goed gekund, hè? Niemand houdt echt van Froome, volgens mij. Dus iedereen vindt hem een hele steengoede renner. Maar ook, hij heeft ook iets mechanisch of iets robotesks. Jij noemt altijd de Skybolt train, zeg maar, als soort van... Als je nu kijkt wat er nu gebeurt in het duel Dumoulin-Froome, dan is dus de eerste klap is dus die tijdrit. Maar de image building is Dumoulin ook op alle fronten aan het winnen. Het is echt zo'n goed merk aan het worden, Dumoulin. En ik denk serieus, ik weet niet, dat gaat hem natuurlijk... Je weet nooit hoe hem dat helpt. Maar ik weet zeker dat Italië hem langzaam maar zeker in het hart aan het sluiten is. En dat doet hij door dit soort fantastische optredens. En door steeds heel minutieus te benadrukken hoe fantastisch hij het vindt. En dit soort beelden te laten zien. Die zag je, dat die regenboog roze, weet je. Ik volg een paar van de Italiaanse journalisten op Twitter. En die hadden het allemaal meteen als soort van gifje. Hadden ze het gepost.
Het werkte.
Het werkt als een trein. Die jongen is zo slim daarin. Dat is knap, hoor.
Iemand reageerde nog op Dumoulin, die zegt nu van... ja, sport en politiek zijn gescheiden... en ik vind het schitterend om hier te rijden in Jeruzalem... en het is toch hartstikke mooi. En, Tom Dumoulin zei nog toen het WK in Qatar werd aangekondigd... zei hij, ja, dit is toch geen wielrennen, dit is rijden in de zandbak. Dat was hij nu wel even, kwijt. Dus hij is er goed in geworden.
Ja, hij snapt gewoon waar hij wel er niks over moet zeggen.
Ja, weet ik niet. Ik vind dat ook, dat denk ik ook. Maar het is natuurlijk ook een beetje het leuke. Het dwarse is ook wel leuk aan Dumoulin.
Ja, maar dus bij het merk Dumoulin hoort ook dat je af en toe iets verrassends doet, volgens mij. Hè? Dus vorig jaar had hij dat momentje met Quintana. En met Nibali en dat hij hoopte dat ze allebei zouden verliezen.
Dat was een foutje. Dat vond hij fout.
Dat was een foutje. Dat denk ik inderdaad ook dat er een foutje was. Maar ook met Kruiswijk en Mollema over de Nederlanders die toch ook eens samen moesten werken. Dat zijn ook wel dat soort stekeligheden en dat soort. Dat is ook wel Dumoulin. Maar dat maakt hem eigenlijk een hele aantrekkelijke driedimensionale renner, zeg maar. En maakt hem interessant.
Hij is geweldig, Willem. Het was ook een fantastische tijdrit. Maar we moeten door, want we gaan naar Italië.
Naar Italië. We gaan naar Sicilië.
Ja.
Niet zomaar Italië. Land. Het oude land, ja. Ooit precies.
Opgericht door Aeneas, toch? Of begonnen, ontdekt door Aeneas. De eerste stad is...
Dat weet ik niet. Is dat
gebouwd
zo?
Gebouwd door Aeneas. Iets met Aeneas.
Oké, Aeneas.
En de rit waar we naar uitkijken natuurlijk is donderdag.
Ja, de Etna.
Dat is de rit naar de Etna.
Dan zijn we er ook weer. Daar gaan we met de rode lantaarn voorspelbokaal ook maar eventjes naartoe. Maar eerst even de administratie van deze keer.
Ja. Wie hadden wij voorspeld? Jij had Danny van Poppel.
Ja, 15e.
En Jos van Ende.
Nee. Oké, goed. Danny van Poppel.
Ik had Sam Bennett.
Ja, Martijn Hendricks had Jakub Maresco.
Ja, en Jonne is er vandaag natuurlijk ook. Jonne had Elia Viviani. Ja, hallo. Wel een beetje makkelijke keuze, Jonne. Hoor, Jonne.
Ja, maar ik had wel erbij gezegd dat het met één been was.
Hij zou met één been gaan winnen.
Dat is gelukt ook.
Dat was een beetje een tegenvaller dat hij niet letterlijk één been was, bedoel je?
Ja, met één been had hij het ook gered.
Het was, je mocht ook wel als eerste kiezen.
Ja, had ik de eerste keus?
Ja.
Dat was het wel heel makkelijk, ja.
Maar goed.
Makkelijke doelpunten moet je ook maken.
Nee, net zeker. Poelen, de makkelijke nee, maar hij zit erin, dus wij klagen helemaal niet. De videoref heeft er niks over gezegd.
Oké, okay, gelukkig.
Maar het werd dus alweer Viviani. En het werd vandaag en gisteren Viviani. Vandaag ging het er dus om de voorspelbokaal. En dat hadden heel veel meer mensen goed. Niet alleen Jonne.
Dat meen je niet.
Ja, maar onder andere ook Arjan Westerveld. Luisteraar van het eerste uur volgens mij. En die wint de voorspelbokaal van vandaag.
Dus je krijgt het boek over de Australische renners die in 1928 voor het eerst aan de Tour meededen.
Toen de etappes nog 500 kilometer waren.
Ja,
ja die. En omdat we er aankomende donderdag weer zijn, dus dat is de laatste dag op Sicilië, gaat de volgende voorspelbokaal dus over die etappe. En die gaat van Caltanissetta. Klinkt als een plek waar jij wel eens op vakantie bent geweest.
Klinkt als een plek voor een goede camping.
Die gaat naar de sterrenwacht op de Etna. Of het observatorium. Ik weet niet, is dat hetzelfde als een sterrenwacht?
Ja, waar je naar sterren... Kan ook naar planeten kijken, Willem. Het hoeft niet per se sterren te zijn.
Oké. Het observatorium op de Etna. Het is een rit van 163 kilometer... waarvan liefst 30 kilometer op de vulkaanflanken. Ja. Dat belooft dus echt spektakel. Het is eigenlijk de eerste keer dat we bergop finishen, deze Giro. Eén van zeven, volgens mij. Zeven aankomsten bergop.
Acht, dacht ik.
Acht, dat zou kunnen.
Ze rijden hem op een iets andere manier op hè, dan vorig jaar. Want vorig jaar reden ze er met z'n allen gewoon gezellig in een groepje naar boven.
Ja.
En toen dachten ze, we gaan hem iets anders inrichten dit jaar.
Ja, ze nemen van de andere kant. Die schijnt nog zwaarder te zijn.
Ja. Ja, precies. Zwaarder en langer ook. Dus er zit een soort van pesterij in. Want ze rijden een soort van ook rondom de Etna nog een stuk. Dus dan ga je niet echt omhoog. Maar dan zie je hem de hele tijd wel liggen waar je naartoe moet. Het is best wel nasty schijnt. Maar Tim. Jij had Sam Bennett. En dat is natuurlijk treurig. Dus jij mag nu als eerste. Wie gaat er winnen boven op de Etna? Mag niet Frodo zeggen.
Omdat het Mount Doom is. Nee, dan zou het toch Roan Dennis moeten zijn.
Oh ja, zwaar.
Nee, je kent mij natuurlijk van de creativiteit, Willem. En van de geweldige theorieën die nooit uitkomen.
Mm-hmm.
Nee,
schets ons het scenario, Tim.
Ik denk
hoe gaat het lopen op de Etna?
Ik denk dat Pino het gaat wagen om een paar dagen in het roze te kunnen rijden. Ik denk dat hij een aanval gaat wagen op de Etna. We staan niet zo ver natuurlijk van Dumoulin af.
Mm-hmm.
en van Rowan Dennis af. En ik denk dat hij de komende dagen gewoon makkelijker bij kan blijven zitten. Er komen wel een paar moeilijke etappes nog aan. Een paar heuvelachtige etappes. Maar ik denk dat hij er gewoon bij kan blijven. En dat dit een perfecte klim is voor hem.
Oké. Okay.
Dus
Thibaut Pino.
Ja.
Jonne.
Ik ga voor Yates.
Simon.
Simon Philip zag ik vandaag bij de uitslag.
Simon Philip Yates?
Ja, ze doen alle tweede, derde, vierde en vijfde. Okay. Dus laat ze ook zien bij de Giro. Dat vond ik opvallend.
Simon Philip Yates. Hoe gaat het scenario zijn?
Ik denk dat de grote matadoren gelijk deze etappe, dat ze die echt hebben omcirkeld.
Ja.
Ja, de eerste klap is een daalder waard. En ik denk dat iedereen die goed is gaat rijden. Ik denk ook niet dat ze een kopgroep gaan laten rijden. Daarom ook. Ik denk dat ze gewoon echt ook voor die etappe overwinning willen gaan. En het wordt zo'n klein groepje. En dan denk ik dat Yates de beste punch heeft. Net zoals vorig jaar Young Bubbles.
Ja.
Dat was echt een heerlijke etappe. Toen hoop ik eerlijk gezegd ook een beetje op de... Ik weet niet of dat op de Etna was, geloof ik niet.
Nee, op de Etna won Poulenc vorig jaar.
Ja?
Dat was het groepje. Jan Poulenc. Die doet nu ook Poulenc ermee. Misschien gaat hij het wel weer proberen.
Ja, dat zou kunnen. Maar
jij hebt dat Thibaut Pino gezegd.
Ja, en niet ook nog Jan Polanc.
Oké, okay, maar het wordt Pino.
Ja, dus ik sprint in een klein groepje met de grote namen.
Ja.
Of dat hij misschien dat hij de laatste paar 100 meter had ervoor doorpieft.
Ik denk wel dat er een groepje wegblijft.
Oh.
Ja, ik denk dat Astana de koers hard gaat maken. En Astana heeft genoeg pionnen.
Heel sterke ploeg.
Het sterkste van de Giro, denk ik eigenlijk. En ik denk, ik heb hoge verwachtingen van Luis Leon Sanchez in deze Giro. Dus ik ga voor Sanchez in de ontsnapping, die als enige overblijft op de top van de Etna. En ik denk inderdaad dat de echte kleppers heel dichtbij komen, maar net niet dichtbij genoeg, omdat ze onderschatten hoe hard Sanchez omhoog kan rijden.
Ja. Een rare renner blijft het, hè?
Ja, het is een hele rare renner.
Die is
ik heb ook het gevoel dat hij al 60 is, maar dat is helemaal niet.
Hij doet ook echt al 100 jaar mee.
Ja.
En vroeger won hij ook nog wel massasprints, toch? Daar ging hij altijd voor.
Ja.
Ja, dat is waar, ja. Toen hij bij Rabo zat.
En nu wordt hij gewoon getipt voor op de Etna.
Ja. Ja, we gaan het zien. Ik had eerst Gesink opgeschreven. Omdat hij... Ja, ook eigenlijk een beetje. Ik denk dat Gesink eigenlijk in hetzelfde groepje gaat zitten als Luis Leon. Althans, hoop dat hij daarin zit. En, maar ik heb Sanchez nog net iets hoger zitten dan Gesink. Maar toch, ik wil hem toch even genoemd hebben, Gesink.
Volgens mij gaat Gesink voor tijdsverlies.
Om alvast afstand te raken voor
alles,
de Tour.
Alles op de mond, mocht die Rolo, gaat hij zetten.
Nou ja, of voor de Vuelta uitziend opbouwen.
Anywho, je kunt vanaf morgen vroeg meedoen aan de voorspelling voor de Etna. Op onze Facebookpagina, via de Rode Lantaarn. En dat kan, als je er toch bent, like die pagina dan meteen even. Want we zitten bijna op de 500 en dat is hartstikke leuk.
Leuk, hè? Ja, leuk.
Vind ik wel.
Ja.
Maar op vele verzoek kan het ook via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Dus de etappe naar de Etna. Dus dat is niet die van morgen, maar die van donderdag op Hemelvaartsdag. En wat je kunt winnen, met dank aan Atlas Contact, de uitgeverij, de onzichtbare mail van David Coventry. Als we die tenminste nog hebben. En anders een ander boek uit hun...
Ja? Ja, sowieso. Oh,
kan je zeggen. Ze hebben een omvangrijke arsenaal aan wielerboeken. maar dit is die onzichtbare mijl, die is sowieso leuk. Dus als we er nog eentje hebben, krijg je die. En anders een andere.
Oké.
Okay. Nou, Tim.
U luistert naar de Rode Lantaarn.
Ja.
Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. En geproduceerd door Jonne Series van Dag en Nacht Media. Wij danken Het is Koers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de morele steun op vele fronten. En Shimano Service Centers voor de sponsoring. Vandaag extra dank aan Agatha Boudwijk.
Agatha. Niet Agatha.
Ik deed zo mijn best om het goed uit te spreken.
Ik vind het echt niet leuk.
Toch dank aan Agatha. Agatha. Voor de Rode Lantaarn intro in het Hebreeuws.
Als je wil reageren op deze uitzending, dan kan dat. Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier en @TonGarçon, waarbij de eerste O een nul is. En abonneer je
proberen.
Ja. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar ook even een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Tim, hebben we nog een leuke review om voor te lezen misschien?
Nou, verhip, ja zeker. Door Martijn Blankers, zonder E.
Blankers.
Dus Blankers. Die heeft op 1 mei 2018 het volgende geschreven. Een geweldige podcast. Heb de laatste weken letterlijk alle afleveringen geluisterd en was weer helemaal terug in de afgelopen tours en klassiekers. Volgende tour wel een beetje meer vertrouwen in Groenewegen UB.
Ja, nou, ja, zeker. Die heeft ons wel met de neus op de feiten gedrukt. Ja, het deksel op de neus.
Dat was zonder dat we altijd grapjes over Lotto Jumbo maken.
Nou, ook over dat we vonden Groenewegen ook nog niet goed genoeg voor de Tour. En toen won hij in één keer op de Champs-Élysées. Ja. En sindsdien wint hij alles.
Kan me dan niet meer herinneren. Maar het was 5 sterren.
Zeker, dat was hem voor vandaag. Wij nemen aankomende donderdagavond dus weer een aflevering op. Na de finish op de Etna. Die staat dan hopelijk diezelfde avond nog in je feed. Maar in de 3 dagen of de 4 dagen tot die aflevering. Als je nou nog eens iets anders wilt proberen qua podcast. Wij genieten bijvoorbeeld wekelijks van de Willem-podcast. Die gaat niet over mij, maar over het proces van Willem Holleder. En daarin beschouwen misdaadjournalisten Harry Lensik en Marian Huske wekelijks terug en vooruit op alles wat er in de rechtszaal gebeurt. Rondom dat proces van Willem Holleder. En dat doen ze reuze smakelijk en super geïnformeerd. Dus die tippen we bij deze. Lees jij hem ook, Tim?
Leuk, goede tip.
Ja, toch? De Willem-podcast. Ook te vinden op iTunes, net als wij. Mooie dagen. Tot donderdag. Ciao.
Arrivederci.
Todashi xavitem la rode lantaarn. Litro, tot ziens en ciao. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.